Wat je met mentale krachten doet, kun je alleen doen wanneer je precies weet wat je doet en de wijze waarop zij statische energie hebben omgezet in hanteerbare energie is op het ogenblik niet haalbaar, omdat onder meer de Van Allen-gordel in kwaliteit en potentie veranderd is en nog steeds aan het veranderen is. Dat is ongetwijfeld herkenbaar. En u zult, maar dat is meer een kwestie van wetenschap waarschijnlijk, binnen anderhalf jaar ontdekken dat men gehele nieuwe benaderingen heeft gevonden. En ik verwacht dat u al voor die tijd het een en ander hoort over het totaal nieuw concept van ruimtelijke waarden en constructies, waarbij bijvoorbeeld de waardering van zwarte gaten, de waardering van bepaalde sterren en hun eigen omloop een sequentie van uitzending dus plotseling heel nieuw wordt bezien. En het zou helemaal niet gek zijn om te veronderstellen dat dus ruimtevaart zo rond 2100 voor de mens het absoluut een haalbare factor is. En dan bedoel ik werkelijke ruimtevaart en niet alleen planeetje hoppen. No.
Vindt u het niet jammer dat u zelf dan niet mens bent in deze spannende tijd?
Ja, ik heb altijd heel graag naar drama's gekeken waarin de helden doorstoken werden en dergelijke, maar ik was altijd blij dat ik in de zaal zat, zo snel nog.
U helpt ons tenminste.
Nee, kijk, we doen ons best niet waar om u aan te moedigen. En ons applaus geldt altijd degene die wat positiefs doen en niet degene die wat negatiefs doen. Op aarde is het vaak omgekeerd. Ik zou willen zeggen, en dan ga ik zo langzamerhand deze bijdrage afsluiten. Ik zou willen zeggen, vrienden, ik heb nou een hoop dingen gezegd waarvan jullie denken, oei, oei, oei. Maar vergeet één ding niet, in Nederland gebeurt alles 50 jaar later. Met andere woorden, in dit gebied zult u waarschijnlijk zeer weinig zien van de grote rampen waarover ik heb gesproken. Wel zult u de gevolgen ervan ten dele ondergaan. Maar u hebt dan uw structuur, uw organisatie. U kunt daar dus gemakkelijker mee klaarkomen dan mensen die in rampgebieden leven en dergelijke. Dan wil ik u verder zeggen, kijk, wanneer de innerlijke stem meer invloed krijgt dan de luide stem van anderen, dan bent u op het goede pad. Bewustwording is voor Nederland heel goed mogelijk. Het beroerde is alleen dat Nederland er onmiddellijk een systeem van zou willen maken. Er bestaan geen systemen wanneer het gaat om zuiver persoonlijke ontwikkelingen. Uzelf zult in deze tijd ontdekken dat u heel veel hebt gedaan zonder te weten wat het betekende en misschien met verwondering terugzien op hetgeen u tot stand hebt gebracht. U zult daarnaast begrijpen dat een weg die u innerlijk hebt gekozen voor u de enige juiste weg is en dat u die weg zult blijven gaan. En ten laatste zult u ontdekken dat de materie uiteindelijk maar de regenkleding is die de geest tijdelijk aantrekt om de stortvloed van gebeurtenissen te kunnen verwerken of laten afglijden. Maak u dus niet al te druk. Geestelijk gaat het u goed. Zolang u aan uzelf gelooft, gelooft aan het licht en de kracht van het licht, is er niets aan de hand. En wanneer u denkt dat anderen het moeten doen, dan zit u in de modder en u blijft er zitten. Nou ja, het is in ieder geval lekker nat. Hè? Maar dan is het toch, kijk omhoog, Sammy. Hè? Anders word je veel te nat. Goed. U kunt, als u wat zelfvertrouwen hebt, wanneer u gelooft in uzelf, wonder volbrengen. En dan moet u niet verwachten dat de wereld die wonderen herkent. Als u maar weet dat ze gebeuren, dat is al genoeg. En wanneer u ziet dat rond u de tekenen van die wonderen zich voortdurend verbreiden, dan zult u tegen uzelf zeggen, ach, ik heb het wel niet gedaan, maar het was mooi om er deel van te zijn. En als je ergens deel van bent, wat licht er net goed is, ben je deel van het licht. En als je deel bent van het licht, hoef je je van rampen niets aan te trekken. Dus laat ik aannemen dat uw aanwezigheid hier een blijk is van een beginnende innerlijke verlichting, nietwaar? Dan feliciteer ik u alvast, want misschien hebt u nu alleen een kerstboompje branden, maar zo dadelijk bent u in staat om de schijnwerper van uw geestelijke kracht te richten op een wereld die er hard nodig heeft. Laten we hopen dat er dan genoeg schijnwerpers zijn om enige verlichting teweeg te brengen bij hen die hun een zelf geschapen eigen gerecht door de duisternis nog steeds menen dat ze de werkelijkheid van anderen moeten, kunnen en mogen bepalen. En daar heb ik het mee gezegd, vrienden. Ik hoop dat u in goede verdraagzaamheid dit alles hebt verteerd. Ik dank u voor de wijze waarop u het hebt verteerd. Ik kom misschien dadelijk nog wel een paar stukjes terug, maar kijk u er niks van aan. En ten laatste, wees nooit pessimist. Alles wat gebeurt heeft een goede kant. Als je die nu in jezelf al zoekt en nastreeft, ben jij degene die ervan profiteert. Hey. Dus zelfs in dit profiteursprincipe dat op het ogenblik de wereld regeert, hebt u nog kansen om geestelijk en anderszins vooruit te komen. Nou, als dat geen goed uitzicht is, weet ik het niet. Dus met deze wens, dat het u zeer wel mogen gaan, als het even kan innerlijk, en als dat niet kan, nou dan door uiterlijk, neem ik afscheid van u. Goedenavond.
Kunnen beantwoorden. Het circuit is klein, dus misschien moet ik zeggen dat ik iets niet weet, maar dan vertel ik het u wel. Persoonlijke vragen mocht u stellen, u krijgt toch geen antwoord op. Schriftelijke vragen gaan voor. Vraag 1 graag.
Ramala verhaalt ook al over de nabije rampen die de mensheid zullen treffen. Wie of wat is Ramala?
Ik zou het u niet durven zeggen.
Kunt u iets vertellen over Reiki?
U zit wel in het voor mij onbekende. Ik zal kijken of ik een specialist kan aantreffen ergens, maar mij onbekend.
Leeft de wereldleraar en of de wereldmeester nog in de stof? En indien niet, wanneer, want ja, in welk land, zijn ze overgegaan?
Zover mij bekend zijn beide overgegaan. Eén ongeveer 15 jaar geleden. En de ander geloof ik ongeveer 4 jaar geleden. Precieze gegevens mag ik u niet verschaffen.
De toestand in Irak baart ernstige zorg. Denk aan de Russische kerngeleerden bijvoorbeeld. Nostradamus voorspelde een derde wereldoorlog veroorzaakt door Iran-Irak. Wordt dit door de leiding van de planeet, dit kan je helemaal lezen, verhinderd?
Ik geloof niet dat er een ernstige atoomoorlog zal uitbreken als u dat bedoelt. Maar ik kan u wel vertellen dat inderdaad er een gevaar bestaat dat atoombommen zullen worden gebruikt, zowel door Israël als Arabische naties. Dit zullen echter strategische wapens zijn en ze zullen in verhouding betrekkelijk weinig invloed hebben op het totaal van de wereld.
De tijd tussen 1995 en 2005 zal later genoemd worden de tijd van het grote sterven. Hoe vindt dit plaats?
Ik kende de naam niet eens. Hoe moet ik nou een antwoord geven? Laten we het eenvoudig zo zeggen. Ze spreken nu over de dagen van de zwarte pest, hè? De buitenpest, in Europa. Dat is een historisch gebeuren. Europa leeft rustig verder. En misschien dat men later, omdat er in deze tijd inderdaad nogal wat mensen van de aardbodem verdwijnen, om later misschien op aarde een nieuw en beter bestaan te beginnen, zou het mogelijk zijn dat men daar later ook zo'n naam aan geeft. Maar het is mij niet met zekerheid bekend. Wel ben ik ervan overtuigd dat zeer grote aantallen mensen in betrekkelijk korte tijd, zeg 10, 15 jaar, aan onze kant komen. Want ik geloof dat ze bij ons een vluchtelingenkamp aan het opzetten zijn.
Kan er nog wel pijn of smart zijn als het ego is opgelost? Kan het lichaam nog gewaarwording van pijn ondergaan als er geen ego meer is dat zich ermee identificeert?
Aangezien het lichaam een mechanisme is, kan er dus wel degelijk een pijnprikkel zijn. En het lichaam ervaart die pijn, maar het ik registreert deze niet. En als zodanig is het dus het ego pijnloos in zijn oplossing in het geheel. Terwijl gelijktijdig het lichaam de normale, zullen we zeggen, biomechanische reacties vertoont, die normalerwijze als pijn worden geregistreerd.
Is er ook een pijngrens bij, of is het alleen psychisch?
Een pijngrens bestaat lichamelijk. Er is namelijk een mogelijkheid dat de signalen dermate intens en groot zijn, dat tijdelijk de verbinding in de zenuwkanalen wordt verbroken. Daarnaast is het mogelijk dat een zodanige overbelasting bestaat van bepaalde centra in de hersenen, dat deze niet meer kunnen reageren. En dan heb je dus een pijngrens bereikt.
Wat is belangrijker, de geest of het lichaam? De stof. U zult waarschijnlijk antwoorden, de geest. Maar op aarde lijkt de eerste noodzaak het lichaam in stand te houden. Of is dit verkeerd gezien?
Neemt u me niet kwalijk. Wat is belangrijker, de automobilist of zijn auto? Wanneer je in de woestijn bent, dat het je enige vervoermiddel is, is die auto ontzettend belangrijk, omdat je zonder dat niet verder komt. Nou, voor een geest is het ook zo. Dus het lichaam is voor de geest zeer belangrijk. Maar de persona die stoffelijk ontstaat en die het gevolg is van allerhand inwerkingen en invloeden waar ik nu niet op in wil gaan, is niet identiek aan de persona geest die daarin woont. Deze zal dus bepaalde eigenschappen niet of ter nauwe nood bezitten en bepaalde voorstellingen van zichzelf hebben die lang niet altijd stroken met datgene wat je dus stoffelijk bent. Laat ik het typerend zo zeggen. Een oude dame, uitziend als een verzameling rimpels rond een geraamte, gaat over. En zij ziet zichzelf nog steeds als de jonge frisse meid die ze eens is geweest en zal zich als zodanig aan anderen tonen. Kunt u begrijpen wat ik bedoel? Je innerlijke jeugd verlies je nooit. Het is een ikbeeld. Dat de buitenkant er niet aan beantwoordt, is in feite betrekkelijk onbelangrijk. Gaat u verder.
Heeft het lichaam bewustzijn van zichzelf? Kent een lijk nog pijngevoel? Waarschijnlijk niet, ook al zit er nog een zenuwstelsel in. Waarom is er dan geen pijngevoeligheid meer? Waar hangt dat vanaf? Registreert het zenuwstelsel in geval van een lijk ook niet meer?
Het registreert niet meer, omdat de werking van de dwarsgestreepte spieren waaruit de energie voortkomt die stuwend is voor het zenuwstelsel, niet meer werkt. Gelijktijdig mag worden opgemerkt dat wanneer de zogenaamde hersendood ontstaat, een zeer snel verval ontstaat, zodat de hersencentra eveneens niet meer kunnen reageren. Dies is er geen pijn meer, ook al zal het zenuwstelsel na de dood nog enige tijd reactiemogelijkheid vertonen. Voldoende?
De winnaar van een belangrijk tennistoernooi ontvangt zo'n $1 miljoen. Hoe kijkt uw wereld daar tegenaan? En hoe is uw visie in het algemeen ten aanzien van topsport?
Ach, laat ik het zo uitdrukken. Wij vinden het uiterst eigenaardig, maar we hebben de ballen verstand van.
Waarom is het politiek waarschijnlijk niet haalbaar dat de arme landen hun schulden niet terugbetalen, dat ze niet kwijtgescholden worden? Wat is nodig opdat dat politiek wel haalbaar wordt, of komt dat wat later vanzelf wel?
Dat komt denk ik vanzelf wel, maar het is zo dat de politiek gebaseerd is op illusies, zal u bekend zijn. Deze illusies moeten in stand worden gehouden. Dientengevolge moeten ook bepaalde bezitsillusies in stand gehouden worden. En daaronder hoort het bezit van gelden die in feite niet bestaan en waarvoor al lang waren zijn geleverd, meestal van slechte kwaliteit, aan die landen die ze anders niet zouden kunnen betalen. Dus, om de illusie in stand te houden, moet de politiek zeggen, dit is niet haalbaar. Want als ze dat toegeeft, dat dat haalbaar is, begeeft ze toe dat het bankwezen, dat op het ogenblik zo'n groot gedeelte van de economie regeert en beheerst, eigenlijk ook maar een illusie is. En wanneer de banken failliet gaan, gaat de politiek failliet. En als de politiek failliet gaat, gaan de politici failliet. En ze hebben tegen andere dingen misschien niet veel, maar persoonlijk faillissement zien ze toch niet zitten. Is dat voldoende?
Het is typisch dat de vroege theosofen, hoe Oosterse ook georiënteerd waren, en ook Steiner, niet over Jezus' reis naar India in de onbekende jaren repten. Heeft dat een reden? Volgens hen werd Jezus in die tijd ingewijd door de Essenen. Klopt dit laatste wel, en bedoelt dit niet alleen in de jeugdperiode in Egypte? Was Jezus een Essene, zoals Voltaire, Blavatsky en Steiner beweren, of heeft hij daar alleen in zijn jeugd een bepaalde leertijd doorgebracht?
Jezus leefde in een milieu van Essenen. Zijn hele familie was dus Essenes, inclusief Jozef en Maria. En als zodanig kun je hem dus als een Essene beschouwen. Hij heeft in zijn jeugd ontzettend veel geleerd in Egypte. Daarnaast heeft hij Oosterse mystiek geleerd. Hij is dus niet helemaal tot India doorgedrongen, maar tot de grens daarvan. En heeft daar bepaalde kloosters bezocht. En daar heeft hij heel veel geleerd, wat hij later toch ook heeft gebruikt en misschien ook wel heeft verwerkt. Voldoende?
Hebben Mohammed, Abraham en Krishna een godsdienst willen stichten? Jezus niet, als het toch gebeurt. Maar aan de andere kant zijn de godsdiensten en kerken toch niet nodig of nuttig geweest. Bijvoorbeeld om hen die nog krukken behoeven, niet alleen kunnen staan, enig geloof bij te brengen.
Zolang de mensen krukken nodig hebben, hebben ze een geloof nodig. Dat is waar. Maar een godsdienst die het hele leven probeert te regeren, die kan dat alleen doen wanneer ze daardoor een zekere macht wil bezitten. Macht is voor de godsdienststichters zelf niet zo belangrijk geweest. Maar voor degene die volgden, was het wel belangrijk dat er macht bestond. Zolang Israël alleen maar een volkje was, een trekkend volkje, was het niet zo belangrijk. En was er ook geen werkelijke godsdienst. Op het ogenblik echter dat vele stammen samen werden gevoegd in de uittocht uit Egypte, was het zeer belangrijk dat er een gemeenschappelijke godsdienst zou ontstaan. Want die gemeenschappelijke godsdienst gaf aan de leiders het recht om te vertellen wat anderen moesten doen. Hetzelfde zien we met het christendom. In het begin is het christendom gewoon een vergadering van welwillende mensen. Langzaam maar zeker ontstaan er ouderlingen, degenen die er wat meer van af weten en die dus brieven voorlezen en zo. En dan ineens, voor we het weten, hebben we te maken met priesters en pausen. Maar wanneer ontstaat dat in feite? Dat ontstaat in feite aan het hof in Byzantium. Dus helemaal niet in Rome. En Petrus mag dan wel beschouwd zijn als het hoofd van de kerk. In latere jaren, zelf heeft hij zichzelf zo niet gezien. Hij was eenvoudig de oudste, degene die het meeste ervan wist. En als zodanig stond hij boven Paulus, omdat Paulus uiteindelijk een bekeerling was, die Jezus niet bij diens leven een lange tijd gekend en gevolgd had. Dus als je het zo bekijkt, dan zeg je ja, al die godsdiensten ontstaan, doordat mensen een bepaald systeem, denksysteem of filosofie, goed vinden, maar gelijktijdig dan de macht willen hebben anderen daaraan te onderwerpen. En dan hebben ze regels en wetten nodig. Zo eenvoudig is het.
Zijn alle culturen gelijkwaardig? En voor mij is er een niveauverschil tussen culturen bestaan. Wat is dan de juiste maatstaf om dit te bepalen?
Ja, nou vraagt u me iets. Kijk, als ik een appel en een peer heb, wie is nou meer waardig? Een appel heeft zijn eigen cultuur, de appelvorm. De peer die heeft zijn eigen cultuur, de peervorm, door sommige mensen overgenomen. En wanneer we dat goed bekijken, dan kunnen we dus niet zeggen deze cultuur is beter of gene is beter. We kunnen alleen zeggen deze is veerkrachtiger en die is wat zwakker op het ogenblik. En dat bepaalt geloof ik niet de kwaliteit van de cultuur. Er zijn bepaalde primitieve Indiaanse culturen die ik, als ik persoonlijk zou moeten oordelen, boven de westerse zou stellen. Maar dat wil niet zeggen dat het voor u hoogstaande mensen zijn. U ziet zo'n stelletje wilde. En hoe ze u bekijken zal ik u niet vertellen. Ik wil u niet in uw trots krenken. Ik hoop dat dat antwoord voldoende is.
Ik stel voor de geschiedenistechnische minuten voor enkele mondelingen kunnen vragen en voor uw afsluiting.
Ik wil dat graag eens vragen over de 11 meditatiegroepen die in de wereld werkzaam zijn. Ik heb daar kennis van genomen en ik ben er niet zo blij mee. Ze hebben ook te maken met de Egyptische tijd. Een paar maanden geleden zijn ze daar geweest.
Ach, als een meditatie op licht is gericht, is die goed. En als er een systeem van meditatie ontstaat, is dat systeem misschien goed voor degene die zich daarin kunnen verliezen. En voor de anderen is en blijft onzin. En zo is het altijd. Maar vele groepen die mediteren, ongeacht het systeem, ongeacht de samenhang of wetmatigheid, en zich daarbij op het lichtende, de goddelijke kracht richten, die zijn positieve punten op deze aarde, omdat ze positieve ontwikkelingen en positieve uitstralingen mogelijk maken waar die anders niet zouden zijn. Doen?
Ja, ze pretenderen ook over 3 jaar moet alles gered zijn, moet de wereld in een hogere dimensie zijn, anders gaat het niet over 3 jaar. Klopt dat?
Ach. 4 jaar, 1996. Nou, dan lopen ze wel een beetje hard van stapel, want dan zit je net midden in de ellende. Nee, ik denk dat ze wat dat betreft wat overdrijven. Maar ja, hoeveel secten zijn er al niet geweest die hebben gezegd, dan en dan is het einde van de wereld. Of dan en dan komt de grote ommekeer en is nooit gekomen. Het enige wat we kunnen zeggen, de omstandigheden zijn op het ogenblik zodanig, dat inderdaad een groot gedeelte van de mensen de zware tijd staat te wachten. En dat daardoor een verandering van de menselijke mentaliteit zo levensnoodzakelijk wordt dat ze niet door bestaande belangen meer kan worden tegengehouden. Dat is het enige wat je kunt zeggen. En als zij zeggen, wij weten dat, nou ja, dat is een geloof. En als zij dat geloven, dan is het hun volste recht om te geloven. Maar u hoeft er niet aan te geloven. En als zij eraan geloven, dan wacht hen een lichte teleurstelling, vrees ik. Maar dat is dan hun zaak, vindt u niet?
En ze leren ook dat veel sterrenmensen op domen hier op de aarde bezig zijn om de wereld omhoog te helpen.
Nou, dan heb ik een slecht nieuws voor ze. Zeer waarschijnlijk zal 1993 Hollywood tijdelijk volledig vernietigd zijn.
Ze bestaan wel op.
Er bestaan wat men noemt sterrenmensen. Nou, het zijn geen sterrenmensen natuurlijk. Maar dat zijn wezens die een menselijke vorm aannemen. En hier op aarde is komen kijken. Maar, ja, ik wil niet graag hatelijk zijn. Maar denkt u niet dat de apen in de dierentuin zo samen zitten? Hé, zie je die? Zie je wel? Er zijn aapmensen ook. Die zullen ons bevrijden. Geloof dat nou maar. Sterrenmensen kunnen hier op aarde niets veranderen. Tenzij ze een heerschappij grijpen. En dan zichzelf aan het gevaar onderwerpen. Om nog slechter te worden dan mensen. Dus dat kan niet. Heel simpel.
Ik vraag een voortspreker over een geneeswijze voor kanker. Die zou gaan komen. Die gebaseerd zijn op een methode. Die de eigen trillingen gezonde persoon stimuleert en daar gewoon gezonde cellen uitdoven.
Ja.
Kunt u daar wat iets
methode? Nee, het is dus een methode waarbij een waarschijnlijk supersone geluidstrilling op de persoon wordt gericht en wel van een frequentie die eerst moet worden berekend uit de cel. Men neemt proeven zowel van het gezonde weefsel als van de ziektebron, zeg maar. En deze twee worden met elkaar vergeleken. Ze worden onderworpen aan een oplopende reeks trillingen. Dan ontstaat er een ogenblik een niet reageren meer. Dus een dormantie, zeg maar, in de woekercel. Terwijl de normale cel nog blijft reageren, dus levend is, actief is. Dan wordt die trilling gebruikt om de persoon op deze wijze te behandelen. En dan zijn dus alle kankercellen, zeg maar, dormant. Daarna volgt dan een behandeling waarbij de kankercel als het ware minder overlevingsmogelijkheden heeft en ingekapseld wordt. Voldoen? Inderdaad, het zijn dus technieken die reeds bestaan, maar die kunnen worden toegepast op een andere manier, zodra je bezig gaat houden met de eigen structuur en kwaliteit van een cel. En dat doet men op het ogenblik, en de ontdekking zou volgens mij binnen enkele jaren kunnen volgen. Het is, zover ik na kan gaan, een vergelijkbare methodiek, waarbij echter het afstemmen op de eigen persoonlijkheid onvoldoende nauwkeurig kan geschieden toe.
Is de kankercel niet ook weg te krijgen door middel van magnetiseren?
Heel erg moeilijk, omdat de kankercel namelijk de neiging heeft uit omliggende weefsels energie weg te halen. En wanneer u energie toevoegt, dan kunt u tijdelijk die weefsels wel meer veerkracht geven. Maar de kans is groot dat de cel deze gebruikt om zijn eigen energieinhoud te vergroten en daardoor gemakkelijk tot celdeling over te gaan.
Ik ken wel gevallen waar het dus gebeurd is, zonder chemotherapie toch een eigen
leven. Dat is inderdaad mogelijk, maar het zal niet zo vaak voorkomen. En dan ligt het eraan over welke vorm van kanker u het heeft. Want er zijn heel veel verschillende vormen.
Leukemie onder andere, dat is...
Bij leukemie is het misschien mogelijk, wanneer men namelijk de aanmaak van bloed zodanig kan bevorderen, dat hier bij de roodbloedlichaampjes een zekere resistentie beginnen te vertonen. En dan wordt daardoor de leukemie minder, de gezondheid van het weefsel wordt groter, en hierdoor ontstaat een steeds sterkere bestrijding van de afwijkende bloedlichaampjes die zelf maar een beperkte leefduur hebben, zoals je weet. Dus is de aantasting zowel van merg als ook in de bloedbaan aanmerkelijk verminderd. Door deze vermindering kan uiteindelijk de leukemie verdwijnen.
Dank u wel. De benadering van de verzorgde duurvleeskanker is soms gebaseerd op het geven van lichtgiftige planten. Planten die giftig zijn in de verdunning. Is dat een juiste?
Het ligt eraan, nogmaals, om welke soorten kanker het gaat. Iets dergelijks kan bijvoorbeeld voor darmkanker en dergelijke, dus op de spijsverteringstractulaire kankers, inderdaad werkzaam zijn. Voor bijvoorbeeld longkanker en dergelijke haalt het niets uit. Voor huidkanker even min. Voldoen? Ik denk niet dat wanneer eenmaal de door mij zo even beschreven techniek gebruikt wordt, men deze verder zal ontwikkelen. Ik geloof overigens ook dat de chemotherapie binnenkort op haar retour zal zijn, omdat ze namelijk niet in staat is om een volledige genezing te bewerkstelligen, maar in feite ernstige symptomen onderdrukt of teniet doet, en daarvoor andere symptomen laat opkomen en andere kwalen dus in feite laat bestaan.
Ja, maar ik bedoel niet chemotherapie in die zin, want dat is dus een slechte chemotherapie die het lichaam afbreekt. Maar er is de antioxidanten, dat zijn dus die stoffen die de mogelijkheid van het lichaam opvoeren om slechte stoffen af te breken en ook kankercellen af te breken. En dat is precies wat Moerman inderdaad met zijn dieet en zijn
probeerde, ja.
inderdaad, en hij heeft er aardig wat successen mee gehad bij die gevallen die voor die behandeling gevoelig waren. En daar hebben we iets heel belangrijks gezegd. Het geldt dus niet algemeen.
Wel waarschijnlijk ter voorkoming.
Ter voorkoming zijn bepaalde diëten die ook tot de Moerman-therapie plegen te behoren, inderdaad goed, omdat ze voorkomen dat celwoekering ontstaat door het vergroten van de feitelijke celweerstand tegen penetratie. Want penetratie is de oorzaak, zoals u misschien weet, van het kankercel worden van een der lichaamscellen. Zo, medisch uurtje ook voorbij. Hoeveel tijd hebben we nog? Aha, we zijn er dus al overheen. En dat betekent dat we zo langzaam maar zeker aan het laatste woord gaan beginnen. En ik hoop dat u niet denkt dat ik een dame ben die een mannelijke gedaante doorkomt, maar ik wil toch wel het laatste woord hebben even. Als u nou eens drie woordjes geeft, dan probeer ik er nog een korte eindthese van te maken. Ja, nou hebben we er al vier. Maar laten we vooruit, we kijken vandaag niet op een enkel dingetje, het is net zo bij de markt, klopt, maar niet waar, die ene krijgt u extra. Wanneer de oefval als een beeld van oneindigheid wordt beschouwd, dan moeten we haar met liefde bejegenen, omdat zij de oneindigheid van het leven in onszelf bevestigt en gelijktijdig het levende een oneindigheid schenkt in ons besef van de kosmos. Voldoende? Ja, leuk hè? Maar moet je eens luisteren. Ik zag een ster, ze nam een vlucht. Ik zag haar dwalen door de lucht en zei opeens, mijn God, wat fijn, dat moet nou wel een oefening zijn. En vol van liefde en verwachting, ja, met een reden tot verkrachting gebracht door al wat in mijn dromen altijd weer tot mij wil komen, zei ik, hier komt liefde waar uit de kosmos en voorwaar, zij zal ons helpen, mensen redden, heel de wereld weer bekeren en alle mensen eindelijk leren hoezeer ik die in uw voorzeer geloof gelijk had. Ook beroof geen mens van zijn gelijk en van zijn leven, want mogelijkheden zijn er in de oneindigheid, zoveel dat niemand ze kan omschrijven. Nee, laat ons zeer eenvoudig blijven. Bevestig mij, mijn mening, en ik onderschrijf uw recht om het ook mee te stellen. Want denk aan die oneindigheid, aan al die krachten van het leven, die ook zonder sterren en UFO's, planeten en krachten tezamen zijn verweven tot één kracht, één werkelijkheid, die niet slechts is oneindigheid, maar meer, die alomvattend is de liefde, die het bestaan eerst werkelijk mogelijk maakt. De liefde, de naam van dat wat alles geschapen heeft en al wat in zijn kan steeds in zijn boeken schrijft. Wij zijn een deel van de eeuwigheid. En als we soms verdwalen, dan lijken we wel UFO's die langs een geesten hemel stralen en verder gaan, weten nog waar eindelijk de landing zal gelukken. Misschien breekt in onszelf het hart, het zijn ogenblik aan stukken. Wij willen werkelijkheid, wij willen één en wereld zijn. Als we uiterlijkheid vergeten, wanneer we niet meer willen weten wat uiterlijk belangrijk lijkt, maar zoeken naar de kracht die in ons leeft, die uit ons straalt, die overal prijkt, waar wij de blik maar wenden, waar wij erkennen en ervaren, dan voelen wij opeens, in het verwazen van de jaren, is slechts de liefde dat wat leeft. En het is die liefde die ons allen oneindigheden, die toch leven heten, geeft. Zo, u ziet, je kunt er wel wat mee doen met een paar woorden. Misschien is het leuk om hierbij te zeggen. Woorden, als je ze probeert samen te voegen, breng je altijd tot een soort geloofsbelijdenis. Want je geeft in woorden je innerlijke zekerheid vorm. Er is geen norm te stellen, er is geen wet te geven, maar wat er in je is, je eigen zijn, beleven, dat vormt zich altijd weer, wanneer je woorden tracht te weven, tot iets wat op een rijmpje lijkt, of zelfs misschien wat meer. En daarmee ben ik aan het einde gekomen, vrienden, van de bijdrage die ik deze avond mag leveren. Ik ben dankbaar voor uw vragen. Mijn excuses dat ik sommige daarvan niet kon beantwoorden, maar ik beantwoord liever goed of helemaal niet. En in dit geval was helemaal niet de enige keuze in mijn leven. Ik hoop dat u over de dingen die ik gezegd heb na zult willen denken, en dat u één ding zult onthouden. De absolute waarheid is voor ons niet te vatten. Maar als we een klein brokje daarvan hebben, moeten we uit die waarheid leven, zonder anderen dit kleine stuk als de totale waarheid op te leggen. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Goedenavond.